Goedemorgen. Ja, dat is het thema. De hemel raakt de aarde. Daar wil ik het over hebben vanmorgen. En dan lees ik een stukje uit Genesis. Het allereerste, ja, niet het allereerste begin, maar toch wel vrij vooral in de Bijbel. Genesis 28. Het gaat over, je snapt het al wel, de droom van Jacob. Ik lees het u voor. Jacob is op de vlucht voor Esau, zijn broer, zijn tweelingbroer, en dan gebeurt er dit. Jacob verliet Beerseba en ging op weg naar Haran. Op zijn tocht kwam hij bij een plaats waar hij bleef overnachten, omdat de zon al was ondergegaan. Hij pakte een van de stenen die daar lagen, legde die onder zijn hoofd, goed hard dacht ik, en ging op die plaats liggen slapen. Toen kreeg hij een droom. Hij zag een ladder die op de aarde stond en helemaal tot de hemel reikte. En daarlangs zag hij Gods engelen omhoog gaan en afdalen. Ook zag hij de Heer bij zich staan, die zei: Ik ben de Heer, de God van je voorvader Abraham en de God van Isaac. Het land waarop je nu ligt te slapen, zal ik aan jou en je nakomelingen geven. Je zult zoveel nakomelingen krijgen als er stof op de aarde is. Je gebied zal zich uitbreiden naar het westen en naar het oosten, naar het noorden en het zuiden. Alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jij en je nakomelingen. Nou, die tekst die lees ik ook nog even in het oude vertaling. Want in de oude vertaling staat dit. Met u en met uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dat is wel heel iets anders. En wij hebben gelezen dat de nieuwe editie van deze vertaling, deze NBV, dat die ook weer teruggaat naar die oude vertaling. Gelukkig maar. Want dat is een kernbelofte, zou ik zeggen. En dan zegt God verder: Ik zelf sta je terzijde. Ik zal je overal beschermen waar je ook heen gaat. En ik zal je naar dit land terugbrengen. Ik zal je niet alleen laten tot ik gedaan heb wat ik je beloofd heb. Toen werd Jacob wakker. Dit is zeker, zei hij, op deze plaats is de Heer aanwezig. Dat besefte ik niet. Eerbied vervulde hem. Wat een ontzagwekkende plaats is dit, zei hij. Dit is niets anders dan het huis van God. Dit moet de poort van de hemel zijn. En de volgende morgen vroeg zette Jacob de steen die hij als hoofdsteun had gebruikt rechtop, wijdde hem door er olie over uit te gieten en hij gaf die plaats de naam Bethel. Huis Gods betekent dat. Tot zover dit gedeelte. Ja, de hemel raakt de aarde. Jacob, we hebben het gelezen, is op de vlucht voor Esau, zijn tweelingbroer. En je kunt rustig zeggen, dat was ook wel een beetje zijn eigen schuld. Hij had wel op zijn blinde vader en daarbij ook zijn oudste broer, had hij wel op een zeer doortrapte manier voorgelogen. En ook al zijn daar natuurlijk, als je dat verhaal helemaal leest, zijn daar natuurlijk verzachtende omstandigheden. Isaac had duidelijk iets vergeten. Dat was ook wel duidelijk. En toen Rebecca zwanger was, van die tweeling, van Jacob en Esau, toen sprak de Heer tot haar deze woorden. Er zijn twee volken in je schoot. Twee volken. En de oudste, die zal de jongste dienen. Dat was eigenlijk de opdracht en het woord van de Heer. En dat is typisch iets voor Israël. De oudste zal de jongste dienen. Ismaël, het was niet Ismaël, maar het was Isaac. En nu is het niet Esau, de oudste, maar het is Jacob, de jongste. De oudste zal de jongste dienstbaar zijn. En ook als je daar verder leest in wat Jezus zegt, eersten zullen de laatsten worden. Dat is typisch iets voor onze God, voor onze Heer, om dat zo te doen, zo te bepalen. Het was dus de bedoeling dat Jacob uiteindelijk de belofte zou krijgen die Abraham gekregen had. Die zou die belofte van Abraham, dat door uw zaad zullen alle volken der aarde gezegend worden. Dat was die kernbelofte. De bedoeling was dat Jacob die verder zou dragen. Het was Isaac die woorden vergeten was. Dat zou je een beetje afvragen. Heeft Isaac het vergeten dat die woorden tot Rebecca gesproken zijn? We weten het niet, maar het leek toch Rebecca en Jacob wel handig toe om God een handje te helpen. Zodat Jacob in ieder geval die belofte van die zegen zou krijgen. En zo hadden ze samen, ervaren, vader Isaac bedrogen. Het gevolg was echter dat Jacob nu vluchtte voor zijn leven, kun je rustig zeggen. Want Esau was woedend. Hij zou hem vermoorden. Dat was zijn opzet. Als vader dood is, zal ik Jacob doden, had hij gezegd. Dus Jacob moest vluchten voor zijn leven. En dan hebben we net gelezen, toen de zon onderging en hij een plaats zocht om te slapen. Reken maar rustig, hij was verdrietig, moe en eindeloos eenzaam. Want je moet daar in die wereld helemaal alleen zijn, een soort woestijn waar je slapen moet, helemaal eenzaam. Nou, we hebben gelezen, dan krijgt hij een droom. Een droom waarbij die hemel de aarde raakt. Zo kun je het ongeveer voorstellen. Dat moet hij in zijn droom gezien hebben. En dan dalen de engelen op en af naar beneden. Ja, misschien wel om zijn verdriet naar boven te brengen. En om de troost voor hem naar beneden te brengen. En dan is de Heer, die staat ook bij hem. En die geeft hem die geweldige belofte. Ik zal u geven, het land waar je nu op ligt te slapen, zal ik je geven. En ik zal je nageslacht oneindig groot maken, zoals de stof der aarde. En dan weer die belofte, in u en uw zaad zullen alle volken der aarde gezegend worden. En met al die beloften gaat Jacob op pad. Gaat hij terug naar Haran, naar Laban zijn oom. Hij komt daar veilig aan. En dan is hij eigenlijk terug waar Abram vandaan kwam. Moet je je voorstellen. Abram is uit Haran weggegaan naar het land Kanaan, wat hem beloofd is. En dan gaat Jacob, die gaat terug. Notabene de beloftedrager. God is terug bij af, zou je zeggen. Daar waar Abram vandaan kwam, daar is hij nou weer terug. Daarom krijgt hij ook die belofte mee. Ik zal je terugbrengen naar dit land. Daar zal ik je terugbrengen. Ik zal het zeker doen, zegt God. En als Jacob dan een maand bij Laban is, zo staat er, dan zegt Laban, ach, moet je horen, je hoeft niet steeds voor niets te werken, omdat je familie bent. Zeg maar wat je loon moet zijn. Nou, daar hoefde Jacob niet lang over na te denken. Hij was smoorverliefd op Rachel, de jongste dochter van Laban. En dan zegt hij ook, ik zal 7 jaar voor u werken, voor Rachel, uw jongste dochter. Nou, dat is prima. Laban die zegt ook, ik kan haar beter aan jou geven dan aan iemand anders. U moet het hele verhaal maar eens thuis lezen. Prachtig verhaal eigenlijk. En zo werkte Jacob 7 jaar om Rachel. Maar hij zegt, het waren voor mij maar enkele dagen. Zoveel hield hij van Rachel. En dan komt die bruiloft. De bruiloft, het werd een grote boerenbruiloft. Er werd gedanst en gedronken. Veel gedronken. Laban had deze keer een gulle hand van schenken. Hij was anders nogal zuinig. Maar nu had hij echt een gulle hand van schenken. Want ja, er moest wel iets verborgen blijven. En zo gebeurt het. Zo viel de nacht. En Jacob bracht zijn gesluierde bruid Rachel naar het bruidsvertrek. En dan wordt het morgen. Hij ontwaakt met de vrouw van zijn dromen naast zich. En dan zegt de Bijbel, maar zie, het was Lea. Het was Lea en niet Rachel. Ja, Jacob is razend. Schande, schande, roept hij uit. En Laban, ach, die haalt zijn schouders op. En hij zegt, joh, beste jongen. Het is hier niet de gewoonte dat de jongste voor de oudste gaat. Dat is hier niet de gewoonte. Dat is misschien bij jullie wel de gewoonte, maar hier niet. He, dus stel je niet aan, dat is hier gewoon de gewoonte niet. En als je dat verhaal dan goed bekijkt, als je het goed nagaat, dan denk je, ja, het is haast een kopie. Een kopie van het bedrog van Jacob zelf. Had hij niet zijn blinde vader ook bedrogen met de woorden, ja, ik ben Esau. Maar zie, het was Jacob. Zo had hij Isaac bedrogen. En toen ging het ook om de jongste en de oudste. Het ging om dezelfde vraag. Dus Jacob keek en kreeg in feite een koekje van eigen deeg. Zo zou je het eigenlijk wel kunnen zeggen. Maar goed, hij kreeg ook Rachel als vrouw. Zo gul was Laban dan nog wel, maar onder voorwaarde, hij moest er wel opnieuw 7 jaar voor werken. Ja, hij kreeg een vrouw op afbetaling. Komt niet zo vaak voor, maar hij kreeg inderdaad een vrouw op afbetaling. Maar als ook die 7 jaar dan voorbij zijn en Rachel ook bevallen is van haar eerste zoon Jozef, dan wil Jacob naar huis. Het land waar hij geboren is. En dat was ook eigenlijk de bedoeling. Maar Laban die wil me gewoon graag een poosje houden. He, want hij zegt dan ook, ik heb gemerkt dat de Heer mij omwille van jou geweldig gezegend heeft. Dus stel je loon maar vast, dan zal ik je te geven. Nou, de afspraak is al snel gemaakt. Jacob die krijgt alle gestreepte en gevlekte schapen en geiten. En de effen witte, zeg maar, die zijn allemaal voor Laban. Zo wordt die afspraak gemaakt. Maar als je dan het verhaal goed leest, dan staat er, Laban had echter diezelfde dag alle gestreepte geiten en bokken en bonte bokken allemaal eruit gehaald, zodat hij een mooie effen witte kudde had. En die mocht Jacob weiden. Ja, slimme jongen die Laban. He, slim, hè? Slecht en slim, dat is sluw. He, zo kun je het. Een sluwe jongen. En hij lacht denk ik in zijn vuistje. Zo van, zo. Nou moet Jacob maar eens proberen uit die effen witte kudde gestreepte en bonte schapen en geiten te krijgen. Maar we weten, als je het verhaal een beetje kent, dan weet je wie het laatst lacht, die lacht het best. Ja, zo gebeurt het ook. En door een vernuftige truc van Jacob, ik begrijp het niet helemaal goed, maar door een vernuftige truc van Jacob, wist hij het toch voor elkaar te krijgen dat er allemaal gestreepte geiten en bokken en bonte geiten en bokken geboren werden. Dus hij werd rijk. En ik zal het je voorlezen hoe hij dat deed. Even kijken. Ja, dat deed hij zo. Hij had die takken geschild, zodat er allemaal strepen op kwamen, die takken. Dus gestreepte takken, van populieren en van plantanen, die ging hij strepen, zodat er allemaal mooie gestreepte takken werden. En die legde hij in de voerbak en in de drinkbakken. En dan staat er dit. Steeds, als de sterke geiten bronstig werden, legde Jacob de takken vlak voor hun ogen in de drinkbak, zodat ze bij de takken besprongen zouden worden. Maar was het zwak vee, dan gebruikte hij de takken niet. Zo kreeg Laban allemaal de zwakke dieren en Jacob de sterke. En Jacobs bezit werd groter en groter en groter. Hij kreeg niet alleen veel schapen en geiten, maar ook slaven, slavinnen, kamelen en ezels. Kortom, hij werd een schatrijk man. Een schatrijke herder werd hij. Je zou zeggen, als je dat leest en je leest hoe Jacob te werk ging, dan was hij inmiddels ook een aardige sluwe vos geworden. Een aardige sluwe vos. Hij leek een beetje, ging een beetje op zijn oom lijken. Dat was ook zo'n sluwe vos. En hij was al aardig thuis zo in de wereld van Laban. Misschien dat Abraham daarom later wel weggetrokken is. He, maar hij was er al aardig van. Maar dan gebeurt er iets wat alles eigenlijk verandert. En dat zal ik u ook voorlezen. Ik lees een paar stukjes ook. Ik kan niet alles lezen, want dan zitten we hier om 1 uur nog. En dat wil u niet, hè? Goed, dan staat er op een gegeven moment. Ineens hoorde hij Labans zonen zeggen: Jacob, die heeft onze vader alles wat hij bezat afhandig gemaakt. Al zijn rijkdom heeft hij verworven ten koste van onze vader. En ook merkte Jacob dat Laban niet meer zo vriendelijk tegen hem was als voorheen. Toen zei de Heer tegen Jacob: ga terug naar het land van je voorouders, naar je familie. Ik zal je terzijde staan. En dan zegt hij tegen zijn, roept hij zijn vrouwen bij elkaar. En dan vertelt hij hen dit. Op een keer toen het vee bronstig werd, had ik een droom. En daarin zag ik dat de bokken en de geiten, die de geiten besprongen, die allemaal gestreept en gespikkeld en gevlekt waren. Ik werd in die droom aangesproken door een engel van God. Jacob, zei hij. En ik antwoordde: ik luister, Heer. Hij zei: kijk eens goed naar alle bokken die de geiten bespringen, zijn gestreept en gespikkeld of gevlekt. Want ik heb gezien wat Laban je allemaal heeft aangedaan. Ik ben de God van Bethel, waar je een steen met olie hebt gewijd en waar je een gelofte hebt afgelegd. Kom, ga weg uit dit land en keer terug naar je geboorteland. Dat gebeurt er allemaal. Nadat. Dus er zijn twee dingen eigenlijk. Hij hoort die zonen van Jacob, die hoort die zeggen: gunst, Jacob heeft alles van onze vader afhandig gemaakt. En ook merkte Jacob dat Laban niet meer zo vriendelijk was als voorheen. Zo staat het ook weer in de NBV-vertaling, in deze vertaling. Maar de oude vertaling, die geeft iets heel anders. Die zegt: ook lette Jacob op het gezicht van Laban. En zie, het was jegens hem niet als gisteren en eergisteren. En een andere vertaling zegt nog: Jacob merkte op dat Labans gezicht hem niet meer voorkwam als tevoren. Dat is eigenlijk heel iets anders dan: hij is niet meer zo vriendelijk. Het is ook, ja, als je kunt je afvragen: wat is dan die verandering geweest? Wat is dan die verandering van in het gezicht van Laban geweest, dat hij dat nu ineens opmerkte? We weten uit het verhaal, nou, Laban was nooit zo geweldig vriendelijk. Laban was niet zo'n vriendelijke man. Een sluwe vos was hij. Dat hij niet meer zo vriendelijk was, dat weet ik niet. Maar het gezicht was anders dan anders. Het kwam hem anders voor, staat er. Wat was er dan veranderd? Nou, ik heb daar eens over nagedacht. Ik denk, tot nog toe als Jacob Laban zag, dan ontmoette hij een harde man. Een harde man die verslaafd was aan rijkdom en status. Ik zou zeggen, een man met dollartekens in de ogen. Die zag hij. En Jacob voelde zich daar ongemakkelijk bij. Er zat een kloof tussen het ideaal van Jacob en het ideaal van Laban. Er zat een grote, wijde kloof tussen. Maar nu Jacob zichzelf in die oneerlijke wereld als het ware ondergedompeld had, in de wereld van rijkdom en winst. Hij had nu als het ware ook dollartekens in zijn ogen. Ja, nu realiseerde hij zich ineens dat, en een beetje geschrokken denk ik, dat het gezicht van Laban hem niet meer zo vreemd voorkwam. Het leek op zijn eigen gezicht. Dat was het probleem. Dat zag hij ineens voor zich. Gunst, ik ga lijken op Jacob, op Laban. Ik lijk een beetje op. Het lijkt wel of ik zijn idealen van status en van rijkdom overgenomen heb. Dat realiseert Jacob zich. En dan spreekt de Heer: Jacob, ik ben de Heer van Bethel. Ik ben de Heer die jou aangesproken heeft. Ik ben de Heer waardoor het de hemel de aarde raakt. Die Heer ben ik. Je kunt zeggen, alles wat nu volgt, dat is eigenlijk het gevolg van het beeld wat Jacob ziet. Dat het gezicht van Laban op zijn eigen gezicht lijkt. Daar schrikt hij van. Want juist op dat moment hoort hij die stem van de Heer. En van op dat, je kunt zeggen, van dat ogenblik af gaan zijn ogen open. En weet hij dat hij daar niet langer thuis hoort. Want daar, in zo'n situatie, daar komt het licht niet van de hemel. En dan roept hij zijn vrouwen bij elkaar in het veld. Hè, Laban en consorten, die moet het maar even niet weten. En dan vertelt hij hem over de plannen. En de droom die hij ontving. Je kunt zeggen, Jacob vindt zijn roeping terug door middel van een droom. Gelukkig realiseert hij zich op tijd dat dromen over rijkdom en status, die kunnen nooit de plaats innemen van de droom in Bethel, waar de hemel de aarde raakt. Dat is een heel ander soort droom, een heel ander ideaal. De hemel raakt de aarde, dan gaat het niet over status en rijkdom. En daar kreeg hij immers ook die hoopvolle belofte. Het land waarop je nu ligt te slapen, dat zal ik aan je nageslacht geven. En nog groter, hè, dat heb ik net al gelezen, het groter. En in u en in uw zaad zullen alle volken der aarde gezegend worden. Nou, als je daar goed over nadenkt, in u en in uw zaad zullen alle volken der aarde gezegend worden, daar past geen onrecht en daar past ook geen egoïsme. Dat staat daar juist heel ver van af. Jacob was heel ver van die droom verwijderd geweest. Maar gelukkig realiseert hij zich op tijd dat die droom in Bethel een heel andere was dan die hij nu had. Jacob kreeg dezelfde belofte als Abraham. Opdat uiteindelijk dat hij die verder zou dragen. Uiteindelijk dat die belofte uiteindelijk in vervulling zou gaan. Paulus die zegt in Galaten 3, daar zegt hij, het sloeg uiteindelijk dat zaad waardoor alle volken der aardbomen gezegend zouden zijn, dat is Jezus. Paulus legt dat eigenlijk heel helder uit. Hij zegt, nu werden aan Abraham de beloften gedaan en aan zijn zaad. Dat is de belofte. Hij zegt niet aan zijn zaden in het meervoud, maar aan zijn zaad in het enkelvoud. En dan zegt Paulus, dat is Jezus. Jezus is uiteindelijk dat zaad wat alle volken der wereld tot zegen zal zijn. En je kunt rustig zeggen, bij de komst van Jezus, als Jezus naar de aarde komt, dan raakt opnieuw de hemel de aarde. Vraag het maar eens aan de herders in Bethlehem. Ze hebben het gezien. Vraag het maar eens aan de discipelen, die ook juichen. We hebben gezien het licht en het leven van God. We hebben het met onze eigen ogen aanzien. We hebben hem aangeraakt. Het leven wat van God gekomen is. Werkelijk, door Jezus Christus is de aarde weer aangeraakt door de hemel. De volmaakt rechtvaardige Zoon van God, die is naar deze aarde gekomen. En Jesaja die juicht al, zijn troon staat vast in recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. Dat juicht Jesaja over de komst van die Zoon, Jezus Christus, het licht der wereld wat zal komen. Ik zal even iets hier neerzetten, eens kijken of dat zo een beetje lukt. Ik moet deze even terugzetten. Ik hoop dat je zo een beetje overheen kunt kijken. Ja. Nou, eens kijken of het goed gaat. En is zo een beetje te zien, ook voor jullie. Ja. Oh, daar, ja. Iets verder nog. Ja. Nou, Zo dan. Ja, kunnen jullie dat zien? Nog verder? Zo te zien? Oké, nou, gelukkig. Nou, u ziet hier. De aarde met Adam natuurlijk. En de hemel, daar woont God. En ziet er zit, ja, het bekend plaatje eigenlijk, er zit een kloof tussen. Een oneindige kloof, niet te overbruggen. Maar daarbij Jacob gebeurde toch even. Die hemel kwam uit de hemel naar de aarde. En ik heb al gezegd, ook bij Jezus. Jezus is uiteindelijk de belofte. En hij was de volmaakte rechtvaardige. Nou, ik geloof zo kan. Kijk, de rechtvaardige. Ja, er komt toch eindelijk een verbinding. De hemel raakt weer de aarde. Die komt naar de aarde toe. En als je nou Jezus, hè, dat zegt Jezus ook. Heb Adam, de aarde was, door Adam is de zonde en de dood in de wereld gekomen. Maar door Jezus is het licht, het leven en de genade naar de wereld toegekomen. En dan Jezus zegt ook, als je mij vasthoudt, mij gelooft, mij vasthoudt, dan krijg je weer contact met die hemel. Dat is wat er gebeurt. Zo raakt de hemel de aarde. Als je in mij gelooft, dan zul je leven. Hey, Douwe heeft het vorige keer al uitgelegd. Als je in Jezus gelooft, dan word je wederom geboren. De stromen van levend water, zegt Jezus, de Heilige Geest, die komt vanuit de hemel naar je toe. Je wordt wederom geboren. Een andere geboorte. Je wordt, als het ware, krijgt deel aan de hemel. Dat is een wedergeboorte. En het is ook wel nodig, want hier, als je, zolang je bij de aarde, als je wedergeboren wordt, dan zegt hij, je wordt uit God geboren. Niet langer uit Adam, om zo te zeggen, maar je wordt uit God geboren. En dat was ook nodig, om uit God geboren te worden. Want zolang je uit Adam geboren blijft, blijf je hem in die zonde en die dood zitten. Maar als je uit God geboren wordt, dan word je levend, om zo te zeggen. Ontvang je eeuwig leven. Paulus die heeft er een prachtige tekst voor. Die zegt, iedereen die in Jezus Christus is, die in Jezus Christus is, die is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. Daarom laten mensen zich dopen. Want dat, ik zou zeggen, doop, dat laat het precies zien. Een oud leven wordt begraven en een nieuw leven staat in heerlijkheid op. Het oude wordt afgelegd en het nieuwe wordt aangedaan. Dat is die doop. Zo'n mooi teken van juist dat je door Jezus Christus opnieuw geboren bent. Ik heb met opzet hier de rechtvaardige neergezet. Als je de Bijbel een beetje kent, dan weet je, dat is vaker gebeurd. De meest dramatische tekst in de Bijbel is een tekst in Genesis 5. Daar staat, en het smartte de Heere God dat hij de mens gemaakt had. En hij heeft de zondvloed als het ware voorspeld. En dan staat er, alleen Noach, de rechtvaardige, die vond genade bij God. En Noach mag een ark bouwen. En iedereen die Noach gelooft en in die ark stapt, die wordt gered. Eigenlijk is dat een parallel verhaal met het verhaal van Jezus. Iedereen die in Noach geloofde, mocht in de ark om gered te worden. Iedereen die in Jezus gelooft, die wordt gered. Zijn burgerschap is dan niet meer op de aarde, maar zijn burgerschap is in feite in de hemel. De oude mens, die verbonden was met de zonde en de dood, die is begraven. En de nieuwe mens, die verbonden is met Jezus Christus, die is gered. Zo heeft de hemel de aarde geraakt. Dat is nog veel groter als dit. En het is niet alleen voor Jacob, het is voor alle volken van de aarde. Is Jezus Christus gekomen. Het is alleen Ja, het is alleen wel een kruis geworden. Het is wel een kruis geworden. Maar dat stond ook al in de boeken. Dat stond al in de boeken. In het allereerste begin. In Genesis 3, daar staat het al. Direct na de zondeval. Dan zegt God, dan praat God met Adam en met Eva. En dan zegt hij tegen de slang. Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw. Tussen uw zaad en haar zaad. Ja, zie, de maagd wordt zwanger. Dat slaat daar al op. Tussen uw zaad en haar zaad. En hij zal het je de kop vermorzelen. Maar jij zult het de hiel vermorzelen. En zo is het ook gebeurd. Zo is het ook gebeurd. De weg is, het is een zware weg geworden. Zware weg geworden, daarom is het een kruis. Zijn voeten zijn met dikke spijkers aan het kruis genageld. Bijna letterlijk kun je zeggen, is zijn hiel vermorzeld. Maar, ik zeg altijd, Satan heeft daar zijn hand overspeeld. Hij heeft zijn hand overspeeld. Want Jezus heeft de dood overwonnen. Heeft over hem getriomfeerd. We hebben het uitbundig al gezongen. Jezus heeft getriomfeerd. De dood is overwonnen. De heerser van de dood, de duivel, hij heeft daar definitief mee afgerekend. Zo staat er. En dat is een overwinning. En daarom zijn wij gered. Wij horen bij die hemel. En de dood is dood. Jezus heeft hem overwonnen. En zo mogen we leven. Zo mogen wij een stukje licht zijn. Kijk, ik herken me best in Jacob. Dat je overroeld wordt door allerlei dingen. En dat je vergeet wat eigenlijk onze roeping is. Onze roeping is dat we met hem lichtdragers zijn. Dat ook door ons een stukje licht en leven op de aarde verspreid wordt. Dat is onze roeping. En ik zou zeggen, laat je niet overroelen door allerlei dingen, door allerlei belangrijke dingen. Maar neem dat ideaal als eerste. Ik wil licht in deze wereld zijn. Ik wil daarin leven. Amen. Ik zou nog graag willen bidden. Ja, want ik kan hier ook wel, ja. Heer, dank u wel dat we zo uw evangelie mochten ontvangen. Dat u de overwinnaar bent. U bent de rechtvaardige waardoor we gered mogen worden. U hebt uw leven gegeven. U hebt de dood overwonnen. Heer, we prijzen u ervoor. Ik wil u bidden, Heer, dat u ons helpt om dat ook uit te dragen. Dank u wel dat u ons niet alleen laat modderen, maar dat u ons juist uw geest hebt gegeven om met u verbonden te zijn, om uw woorden te horen en te ontdekken. Heer, bid u, Heer, dat we zo ook door uw geest ook elkaar tot een hand en een voet mogen zijn, dat we in onze omgeving ook lichtdragers mogen zijn. Heer, we prijzen u ervoor. Dank u wel, Heer, dat u ons wilt helpen. Geef ons ook zo de moed om ook dingen die daar misschien vijandig in zijn, om die los te laten en om zo dat leven van u, om dat ook uit te delen. Dat leven wat we van u ontvangen hebben. Het leven van licht en van vergeving en van genade. We prijzen u daarvoor. Heer, dat u ons met ons meegaat in alle dingen. Amen. Ik geef het over aan...